Media met een programma over Joodse poëzie. Joodse poëzie heeft vele kanten en je kan haar overal en altijd vinden. In Israël, in de Bijbel, in Amerika, bij de dichters geboren in de kleine dorpjes van Oost-Europa eind 19e eeuw, of bij Beauville en Gorny, dichters uit het Zuid-Frankrijk van de 12e en 13e eeuw. Maar vanavond staat de vrouw in de Jiddische poëzie centraal. Die vrouwen waren opgegroeid in traditioneel Joodse gezinnen in Oost-Europa, maar ze begonnen eind 19e, begin 20e eeuw naar school te gaan, een opleiding te volgen, een beroep te kiezen en buitenshuis te werken. En zij gingen zich meer en meer presenteren als schrijfster of dichteres. Sommige van hen vertrokken na of tussen de wereldoorlogen naar Amerika of Israël. U gaat luisteren naar gedichten en muziek van Bijle Schechter Gottesman, Rachel Korn, Katja Molodowski en naar een gesprek met Ariane Zwiers en zij is jiddischiste. Zij houdt zich bezig met de jiddische taal en literatuur, ook als vertaalster.
In der Zeit, wenn ein Feld gleicht sich aus, wer weiß mir den Korn. Ich bin über dir, oh, ich bin über dir. Ich bin über dir. Wie der Zuzug von Schäfen. In der Zeit, wenn ein Feld gleicht sich aus, wer weiß mir den Korn. Ich bin über dich, ich bin über dich. Von meinen Spitzfinger trifft Getreuschaft auf dein Mittenkopf. Und meine Joren wie die Beten in dem Feld, während Zeit greif und ungequollen und zah, dir zu lieben, geliebter Mann. Ich bin über dich. Wie der Zuzug von Schäfen. In der Zeit, wenn ein Feld gleich sich aus, der weiß mit dem Korn. Ich bin über dich, ich bin über dich. Von meine Spitzfinger tritt Getreuschaft auf dein Mittelkopf und meine Joren wie die Beten im Feld, während zeitig reif und ungequollen von Zar, dir zu lieben, geliebter Mann, bin über dich. Ich bin über dich. nimmer die.
Ik ben doordrenkt van jou. Ik ben doordrenkt van jou, als aarde na een lenteregen. Mijn blondste dag hangt aan de polsslag van jouw stilste woord, als de bij aan een tak van een bloeiende linde. Ik ben boven jou als de belofte van voorspoed, zoals in het veld de roggen en de tarwe opgaan in elkaar. Van mijn vingertoppen drupt mijn trouw op jouw moede hoofd. En mijn jaren, als de opbrengst van het veld, worden rijp en gezwollen van verdriet van jou te houden, geliefde man.
U hoorde het Rolinja Cross trio met een gedicht van Rachel Korn, voorgedragen door Willy Bril in de vertaling van Ariane Zwiers. En Ariane Zwiers vertelt over de oorsprong van het Jiddisch, maar eerst iets over de dichteres Rachel Korn.
Zij werd geboren in 1898 in Polen. Bij de inval van de Duitsers is ze eerst naar Rusland gevlucht. Toen is ze naar Zweden gegaan en via Zweden is ze naar Canada geëmigreerd. En toen ze eenmaal daar woonde, heeft ze heel veel schilderachtige beschrijvingen in haar gedichten gebruikt van de landschappen die ze daar in haar omgeving vond. Maar ook schreef ze, en dat hebben heel veel Jiddische dichters na die tijd gedaan, over de verschrikkingen van de Holocaust. Want hoewel ze uit Europa weg waren, was dat wel een thema wat natuurlijk allemaal nog heel erg bezig hield. En opvallend is dat heel veel gedichten uit die naoorlogse periode dat als thema hebben. Zowel van mannen als van vrouwelijke dichters trouwens. Het Jiddisch bestaat sinds de middeleeuwen. Het is ontstaan in de Rijnstreken, dus zeg maar in Duitsstalige gebieden. En het ontstond doordat Joden daarheen trokken en hun Hebreeuws als religieuze taal meenamen. En toen in die Duitsstalige gebieden Duits leerden. En toen hebben ze dat Duits en Hebreeuws vermengd. En daar is het Jiddisch uit ontstaan. Het Jiddisch was vooral spreektaal. Er werd eigenlijk niet zoveel in geschreven. Het Hebreeuws was meer de schrijftaal. Voor religieuze teksten natuurlijk, maar ook voor ja, meer wetenschappelijke teksten en brieven en dergelijke. Voor zover er in het Jiddisch geschreven werd, was dat eigenlijk vooral voor vrouwen. Want vrouwen waren vaak niet erg ontwikkeld, Joodse vrouwen. En ze konden wel het Hebreeuwse schrift lezen. Het Jiddisch wordt in Hebreeuwse letters geschreven. Maar de Hebreeuwse taal beheersten ze niet. En dan lazen ze dus Jiddische teksten in Hebreeuwse letters en dat konden ze begrijpen. En zo werd er ook, speciaal voor de Joodse vrouwen, de Tenach, de Hebreeuwse Bijbeltekst, in het Jiddisch, ja, geparafraseerd eigenlijk. En die tekst noemen we de Tzenerenne. Dat is een speciaal voor Joodse vrouwen gemaakte Jiddische tekst. En zo waren er ook Jiddische gebeden, speciaal voor vrouwen, de vrouwengebeden geheten. En die noemen we Tchines, voor allerlei verschillende gelegenheden. En wat ik hier nog over kan zeggen is, doordat het Jiddisch vooral een taal voor vrouwen was en ook wel voor onontwikkelde mannen, stond het niet bepaald erg in aanzien. En in heel veel Jiddische teksten uit die tijd stond voorin op het titelblad Verweibe und proste Menschen geschreven. Dus voor vrouwen en eenvoudige mannen, eenvoudige mensen.
Er is ook nog iets met de vorm van de drukletter.
Ja, omdat dat Jiddisch dus helemaal niet in aanzien stond, vond men waarschijnlijk, tenminste dat zal de reden geweest zijn, dat men vond dat het Jiddisch eigenlijk niet in de gewone Hebreeuwse drukletter mocht worden geschreven. Die was toch meer voor meer religieus gebruik, echt voor het Hebreeuws bestemd. En daarom is er een beetje gotisch-achtige Hebreeuwse letter voor het Jiddisch ontwikkeld. En die noemen we de Weibertijds-letter. Weibertijds betekent vrouwenduits. Dus een beetje een denigrerende term voor die letter waar tot ongeveer 1850 alle Jiddisch in werd gedrukt. Lange tijd werd Jiddische literatuur vooral gezien als vrouwenliteratuur, maar dat wil eigenlijk niet zozeer zeggen geschreven door vrouwen, als wel geschreven door mannen voor vrouwen. Een van de weinige Jiddische schrijfsters in vroegere tijd, namelijk eind 17e eeuw, was Glikkel Hamel, die haar memoires in het Jiddisch schreef. En die zijn in verschillende talen vertaald ook. Lange tijd hebben vrouwen weinig geschreven in het Jiddisch en überhaupt Joodse vrouwen. Omdat ze hadden een traditioneel andere rol. Ze zorgden voor het gezin en hadden waarschijnlijk niet veel tijd om te schrijven. Voor zover ze begonnen te schrijven, dat was dan meer eind 19e eeuw, schreven ze gedichten, meer dan proza. En dat zou kunnen samenhangen met het feit dat je een gedicht makkelijker tussendoor kunt schrijven. Dat kost minder tijd dan een heel boek. En zo zijn vanaf de eind 19e eeuw eigenlijk vooral Jiddische dichteressen opgekomen. Met de opkomst van die vrouwelijke Joodse schrijfsters in het Jiddisch veranderde ook de thematiek van de Jiddische literatuur enigszins. Tot dan toe was met de mannen die schreven in het Jiddisch en dichten in het Jiddisch de Jiddische poëzie vooral een spreekbuis geweest van de Joodse arbeidersbeweging. Maar vrouwen hadden hele andere onderwerpen. Bijvoorbeeld veel persoonlijker. Ze schreven ook liefdesgedichten, meer over hun gevoelsleven. Ja, ook universele onderwerpen die je in alle verschillende talen tegenkomt, zoals ouder worden, kinderen, dat soort onderwerpen.
Und alle erzählen, dass du bist voran, bist voran. Noch es kommt der Singer in Häuf, wo ich wohne, singt an alten Sonett. Hab ich sie auf, ich sitz doch bei sich auf. Und ich seh's die Sonne und der Himmel ist blau. Noch kein Weg ist nicht da, ist nicht da, ist nicht da. Singt der Singer ein Lied, wie ein Engel hat lieb, wie ein Mädel hat lieb. Neig ich ihm mit dem Kopf. Es ist Emes, dein Lied, wie Gold ist dein
zang en Marilyn Lerner piano in Der Singer. En dat gaat over een droom waarin een zanger een oud sonnet zingt. Het is een tekst van Katja Molodowski, een dichteres die ook politieke onderwerpen aanroerde in haar werk. U hoort Ariane Zwiers.
Katja Molodowski werd geboren eind 19e eeuw in Litouwen. Vandaar is ze naar Kiev gegaan, waar ze zich aansloot bij de dichtersgroep, de Kiev-groep. Die bestond daar vanaf 1912. Nog iets later is ze naar Warschau gegaan. Ze heeft daar lesgegeven een tijd lang. En toen ze in Warschau was, heeft ze het gedicht wat ik zo wil voordragen geschreven. En het heet Die Mame. Het gaat over de moeder van een politiek gevangen dochter die in de gevangenis daar in Warschau in de Pavia-straat zit. En die gevangenis zelf heet de Pavjak. En het gaat erover hoe die moeder iedere keer, of echt of in haar verbeelding, die dochter op wil zoeken in de gevangenis. Katja Molodowski is later vanuit Warschau naar Amerika, naar New York vertrokken. En terwijl zij in New York woonde, heeft ze heel lang nog geschreven over haar leven in Oost-Europa. Ze begon bijvoorbeeld haar laatste jaren in Polen heel erg te idealiseren. Daar heeft ze heel veel gedichten over geschreven. Een belangrijk onderwerp van haar gedichten was ook de Holocaust. Dus na de Tweede Wereldoorlog heeft ze daar erg veel over geschreven. Onder andere het gedicht Onboot, in het Nederlands vertaald als Voorstel. En ze heeft ook een hele bundel uitgebracht met gedichten over de Holocaust. Verder heeft ze veel kinderliedjes en kindergedichten geschreven. En wel leuk is dat veel van haar liedjes, of veel van haar gedichten, in Israël op de radio ten gehore gebracht zijn voor Kol Yisrael. Een deel van die liedjes gewoon gezongen en een ander deel is voorgedragen daar en ook vertaald in het Hebreeuws. Dus heel veel hedendaagse Israëli's kennen daardoor de naam Katja Molodowski ook wel, gewoon van haar gedichten op de radio. Ik wil nu het gedicht Die Mame voordragen. Die Mame in grünem Sweater geht die Bangas und geht. Elul heute sich der Wind, Teves schneet, Zung über die Scheuben, besser rind. Der grüne Sweater geht übern Gas und geht. Schon Sommern, schon Wintern, schon wie viel Zeit. Die Gassen schwimmen in der Lang und in der Krim. Der Himmel häutet sich asoi wie ein Hamak. Und alle Gassen, alle vieren zum Pavjak. Dort wie ein Wund a Kammer briet, a Kammer wiegt sich Tag und Nacht. Unter die grauwe wend, a Tochter sitzt vermacht, verschlossen, still, mit aufgelegte Hand, mit scharfen Herren, und sägt die Kratten mit dem Blick und zählt die Stern. Arum die Stillkeit klingt, es blendt die Ledigkeit mit weißen Spiesen. Der Grünerswerder geht übern Gas und geht, Elul ist nicht nass, und Teves ist nicht kalt, und Pesach ist kein Jontef nicht. Der Himmel häutet sich asoi wie ein Hamak, und alle Gassen, alle vieren zum Pavjak. De moeder in haar groene trui gaat over straat en gaat. In Elul giert de wind, in Teves sneeuwt het buiten. Zon stroomt Pesach door de ruiten. De groene trui gaat over straat en gaat, al zomerslang, al winterslang, zo lang al. De straten slingeren zich in bochten, de hemel schommelt als een tak, en de straten allemaal gaan naar de Pavjak. Daar schrijnt een cel net als een wond, de cel zweeft dag en nacht. Achter grauwe muren zit een dochter, opgebracht, opgesloten, stil. Met gevouwen handen en een scherp gehoor zaagt ze met haar blik de tralies door en telt de sterren. Stilte klinkt rondom, de leegte verblindt met witte pijlen. De groene trui gaat over straat en gaat. Elul is niet nat en Tevet is niet koud en Pesach is geen feestdag. De hemel schommelt als een tak. En de straten allemaal gaan naar de Pavjak.
Je zei net al dat Katja Molodowski bijvoorbeeld lid was van de zogenaamde Kiev-groep. Dat was dus een centrum van literatuur. Er waren er nog meer.
Ja, er waren verschillende groepen waar Jiddische dichters zich bundelden. En zoals gezegd, één daarvan is dus de Kiev-groep in Kiev. Toen, ja, eigenlijk van tot aan het eind van de 19e eeuw waren vooral de Jiddische dichters woonachtig in Oost-Europa. En vanaf die tijd zijn er een heleboel geëmigreerd naar Israël, maar vooral ook naar Amerika. En in New York werd in 1907 een heel belangrijke en vernieuwende Jiddische dichtersgroep opgericht. En die heette Die Jonge, waartoe ook veel belangrijke dichters behoorden. En later is er in 1920 in New York nog een nieuwe groep opgericht en die heette In Zich. Een aantal van de dichters die oorspronkelijk bij De Jonge hoorden, hebben zich daarna bij In Zich, een introspectieve groepering, aangesloten. Vanaf 1930 is er in Vilna nog weer een nieuwe groep opgericht van dichters en die heet Jong Vilne. Het lot van de leden van de Kiev-groep is alleen heel naar geweest. Want de dichters die daarbij aangesloten waren, die deden aanvankelijk reuze hun best om het Russische regime te behagen. Maar Stalin had heel veel bezwaren tegen ze. De gedichten voldeden niet aan de normen van het socialistisch realisme. Het Hebreeuws kon eigenlijk in die tijd niet meer als taal, dus mochten ook de Hebreeuwse woorden in hun Jiddische gedichten eigenlijk niet. En hij wilde die graag laten vervangen door Duitse woorden, wat natuurlijk de gedichten en het Jiddisch niet ten goede kwamen. Nou, zo was er van alles mis en ze werden eindeloos lastiggevallen, vervolgd. En in 1952 vond dit een dieptepunt, doordat minstens 12 van de Jiddische dichters in Kiev en die bij de Kiev-groep hoorden, vermoord is, geëxecuteerd onder Stalin. Daarmee is natuurlijk een heel belangrijk deel van de Jiddische poëzie en de Jiddische dichters verdwenen. Enkele namen van de Jiddische schrijvers en dichters die onder Stalin geëxecuteerd zijn, zijn Itzik Feffe, David Bergelson, Der Nista, Izzy Garik, Moshe Kulbak. Nou, zo zijn er nog een aantal.
Maar Katja Molodowski was op tijd weg, gelukkig.
Ja. Gelukkig was Katja Molodowski voor die tijd al naar Amerika geëmigreerd.
Ja, de stroom van de Jiddische literatuur afgebroken in de Stalin-tijd. Andere centra erbij gekomen, sommige verdwenen. Hoe is de stand van zaken nu met het Jiddisch?
Ja, die centra hebben zich wel een beetje verlegd vanuit Oost-Europa naar New York en naar andere steden in Amerika en ook naar Israël. Er wordt heden ten dagen zeker nog wel Jiddisch geschreven en ook gedicht. En dat komt dan vooral uit Amerika en uit Israël. In Israël hebben we op het ogenblik bijvoorbeeld de vernieuwende schrijver Lev Berinsky. Die is een paar jaar geleden hier in Poetry International in Rotterdam geweest. En een schrijver op het ogenblik in Israël in het Jiddisch is Yossi Beerstein. Die verhalen schrijft die we kunnen vergelijken met de Nederlandse Simon Carmichelt. En zo zijn er meer schrijvers die nu nog in het Jiddisch schrijven of dichten.
Hoe is het met de belangstelling voor Jiddische literatuur in het algemeen op dit moment?
Ja, die belangstelling is heel groot de laatste jaren eigenlijk overal ter wereld, ook in Nederland. Want het feit dat uitgeverij Vassalucci sinds een paar jaar de Jiddische literatuur laat vertalen, die hebben zijn eigen Jiddische bibliotheek, geeft wel aan hoeveel belangstelling er is. En dat is natuurlijk ook heel mooi, want het is wel zo dat er steeds minder Jiddische schrijvers en dichters komen. En op deze manier sterft in ieder geval het erfgoed niet uit.
Hoe moet dat nou met het Jiddisch?
Nou, de belangstelling voor het Jiddisch heeft in de laatste jaren betekend, ook in Nederland, dat er wel heel veel gedaan wordt aan Jiddisch, het leren van Jiddisch dan vooral en dus ook het vertalen. Er zijn overal cursussen Jiddisch en er wordt veel Jiddische muziek dingen georganiseerd. We hebben in Amsterdam sinds een paar jaar de Stichting Jiddisch, die ook echt ervoor is om de kennis van het Jiddisch verder te bevorderen. En wij organiseren als stichting culturele en literaire middagen. We brengen zelfs een tijdschrift uit, een kwartaalblad, dat heet de Griene Medine. En daarin wordt heel veel aandacht besteed aan Jiddische literatuur. Dus voor alle belangstellenden van het Jiddisch is er wel degelijk nog veel te doen en te verkrijgen.
Maar blijft het ook als spreektaal, schrijftaal, handelstaal, doetaal bestaan, denk je?
Nou, om eerlijk te zijn is het van spreektaal toch meer cultuurtaal geworden. Want ja, veel gesproken wordt het niet meer tegenwoordig en dat zal natuurlijk ook alleen maar minder worden. Waar het Jiddisch nog gesproken wordt is vooral in de ultra-orthodoxe gemeenschappen. Zoals in Jeruzalem, in Antwerpen en ook nog op andere plaatsen, in New York.
Herfstlied. Zie, het is herfst. En wat groen was verwelkt. Zie, het is herfst. en wat bloesemde sterft. En ik die geen einde aan de lente zag, dacht dat de eeuwigheid in mijn handen lag. O vallende blaren, o vliedende jaren, o dichte nevel op mijn pad, hoe moet ik verder dwalen? Vogels krassen treurig, vaarwel, vaarwel mijn kind. Bij mijn venster kreunt en klaagt de wind, o wat zou ik graag vertoeven aan een oever waar de lente pas begint. In een galop van wilde paarden stormt de regen op mij af, die mij fluisterend toevertrouwt. Wat zou je op de lente wachten? De herfst heeft volle manden goud.
Zes is harpst en was gekriend voor geld voor Vianet. Zes is harpst en was geblieet voor geld. En ik was gemeen, ze ständig Frieling. En ik halt in hand die ganze Ewigkeit. Oh, fallen dicke Blätter. Oh, fliehen dicke Tönn. Oh, wie will ich jetzt erplunschen, wenn's liege dich denn Fenster und sie kracht der Wind. Oh, wie wollte ich jetzt da weg von dannen zu einer Breg, wo noch der Frühling grünt. Oh, fallen dicke Blätter.
Harpstlied, tekst en muziek van Bijle Schechter Gottesman, gezongen door Adrian Cooper met Joyce Rosenzweig op de piano. En Willy Bril las het gedicht in haar eigen vertaling. U hoorde een gesprek met Ariane Zwiers over vrouwen in de Jiddische poëzie. En ook muziek ontbrak niet. Samenstelling Emma Rabbi, met dank aan culturele werkgroep Synagoge Delft en aan Jan Waas. Techniek Rob Gerritsen. En voor alle informatie over onze programma's www.nikmedia.nl. Nog een prettige avond.
747 AM.